20, het eerste vers. Van geen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. U vindt, gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur in de evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daar van het 10e hoofdstuk, de versen 17 tot 31. Marcus 10. De versen 17 tot 31, waar Gods woord ons als volgt staat beschreven. En als hij uitging op den weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eert uw vader en moeder. Doch hij antwoordde, zeide tot hem: meester, alle deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem. En zeide tot hem: één ding ontbreekt. Gaat heen en verkoopt alles wat gij hebt en geef het den armen. En gij zult een schat hebben in den hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeiden tot zijn discipelen: hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordde, zeide tot hun kinderen: hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun vertrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dan een kemel gaat door het oog van een naald, dan een rijk in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggen tot elkander: wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hun aanziende zeide: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: ziet, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde, zeide: voorwaar zeg ik u, daar is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder, vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinders en akkers met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en velen die de laatste zijn, de eerste. Tot zover onze schriftlezing. Laat ons bidden. O Heere, God van hemel en van aarde, die alle dingen draagt door het woord uw kracht, en nog onderhoudt, bestuurt en regeert naar uw goddelijke raad, en moge het ook voor ons zijn of worden aanbiddelijke voorzienigheid. O Gij bestuurt alles, Heere. Er geschiet toch niets bij geval, maar alle dingen komen uit uw vaderlijke hand ons toe. Mogen ogen geven om dat in te zien, een hart om het op te merken, een hart, Heere, om daaronder te leren bukken, om Goden niet zo'n gerijms toe te schrijven, als gewegen met ons houdt die anders zijn, als ons eigen wil is, als ons eigen vlees en bloed zouden wensen. O, mocht ons genade geven om in alles Goden te leren zwijgen, om in alles achter u aan te leren komen, die grote beschikker en bestuurder van ons aller delen lot, in wiens hand toch ons leven is, en bij wien al onze vader bekend zijn. Wij mogen aan de morgen van deze eerste dag de nieuwe week weer opgaan naar uw huis. U hebt ons allen gespaard in de week die achter ons ligt. U hebt ons door die week heen geholpen. We mochten nog in en uit gaan in onderscheiding van anderen die er niet meer zijn, of die aan ziek en krankbedden gebonden waren. Heere, schenk oog voor uw weldaden en schenk een inzicht in wie wij zijn, wat wij ons verdiend en waardig gemaakt hebben vanwege ons een diepe val. We hebben toch alles verbeurd en verzondigd, alle rechten verloren. Wat hebben we nu dat we niet hebben ontvangen? Geef er oog voor. Al dat we onder de weldaden vernederd mochten worden en met de weldaden in u den weldoener mochten leren eindigen. En nu mogen wij in de morgen van deze dag nog opgaan naar uw huis, och Heere. Geef ons thans uw zegeningen. Geef nog heil op deze dag. Mocht u zelf ons willen onderwijzen door uw woord en door uw geest. U hebt toch uw woord gegeven. U komt uzelf in uw woord te openbaren, te verklaren, opdat we u weer zouden leren kennen. Wie wij gekend hebben in de stade rechtheid, maar van welke kennis wij onszelf door die diepe val vervreemd hebben. O, wil u vanmorgen uw woord gebruiken tot onderwijzing van de ganse gemeente. Wil uw woord gebruiken, Heer, tot bekering. Wil uw woord gebruiken tot lering. Wil uw woord gebruiken als een onvergankelijk zaad der wedergeboorte. U komt toch, o grote God, door woord en geest hier op aarde een gemeente vergaderen ten eeuwige leven. U bent niet aan die middelen gebonden, maar wij wel. Wij zijn verplicht om op te gaan, biddend ons neder te zetten, in afwachting en inwachting van uw hulp en bijstand, van uw zegen, of u dat woord in ons hart zou willen brengen. Och, mocht ons allen vanmorgen geven, Heere, uit vrije gunst die eeuwig u bewoog, een geopend oor en een geopend hart, gelijk u het hart van Lydia geopend heeft, dat ze acht mocht geven op hetgeen door Paulus van u en twee gesproken werd. Wil u ons ook schenken, geopende harten. We hebben al zoveel predicaties gehoord en misschien nog nooit een met ons hart gehoord. O, wil u zelf dan dat harde hart van ons is komen te verbreken, dat gesloten hart komen te openen. Wil u plaats maken voor uw woord en voor uw werk, de werkingen van uw geest in ons aller harten leven. Geef dat we u en onszelf recht mogen leren kennen. Ontdek ons aan al wat ontdekt moet worden. Zie of er een schadelijke weg bij ons is, zoals we ook gelezen hebben van die rijke jongeling, die vrome jongeling. Er was een schadelijke weg bij hem. O, als ook bij ons zulke schadelijke wegen zijn, wil u ons nog genadiglijk aan ontdekken, nu we nog in het heden der genade zijn, nu we nog van verlost en van bekeerd kunnen worden, nu we nog de weg der zaligheid kunnen zoeken en kunnen vinden, want we leven nog in het heden der genade. U laat de zaligheid nog prediken, u laat uw genade nog aanbieden in de verkondiging van het evangelie. U laat ons nog toeroepen, o ellendige arme zondaar, wend u toch naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Ik kan u helpen, ik kan u redden. Ik kan u zalig maken. Ik kan u verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Ik heb mijn zoon gegeven tot de verzoening voor de zonde. Heere, maak plaats voor zijn persoon, voor zijn werk, voor zijn gerechtigheid en alles reinigend bloed in ons aller harten leven. Want buiten hem zullen we voor eeuwig omkomen. Buiten hem is er toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, breidt uw koninkrijk er nog onder ons uit, ook in ons vaderland en in deze wereld. En mocht uw werk nog in het leven houden, mocht het daar waar gij begonnen zijt nog willen doorwerken, mocht nog onderwijs komen te geven, mocht je zelf nog teerkens op de weg komen te geven, wil je ook vandaag het juk van de kinderbakken nog oplichten en aan uw kerk nog voeder komen toe te reiken. En wil je hun zelf komen te leiden in wegen die ze niet geweten en in paden die ze niet gekend hebben. U houdt wegen tegen vlees en bloed in. U houdt wegen van achteruitgang in plaats van vooruitgang. U houdt wegen van afbraak in plaats van opbouwing. Het schiet niet anders over als een ellendig en een arm volk. Dat leert om u den Heere te betrouwen. Dat is met zichzelf een teleurgesteld en bedrogen uitkomen. O mocht gij dat waarachtige geloof, dat ware vertrouwen in de harten komen te werken of nog komen te versterken ook aan de morgen van deze dag. Heere, gebruikt uw woord nog tot ere van uw grote naam, tot heil van onze zielen, tot stichting van de gemeente. Gedenk allen die verhinderd zijn. We dragen de oude aan u op, de zieken. Wees u en al nabij die thuis moesten blijven. Schenk ze ook daar nog een verbeurde zegen. Schenk genade om in alle wegen te leren zwijgen, te leren volgen. Om in alle wegen het oog op u gericht te houden. Om zich onvoorwaardelijk aan u te leren overgeven. U bent vrij om het Heer des hemels en ons inwoners der aarde te doen, naar uw willen welbehagen. Mocht ons eens leren u vrij te laten en toch ook niet los te kunnen laten, tenzij dat ge ons nog zegent. Wees alle ernstige zieken erbij. Mocht gegeven dat de ziek niet de dood mocht zijn, maar tot verheerlijking van uw grote naam, deugd en eigenschappen. Gedenk, Heer, aan alle wat op uw zegen hoopt en wacht. Al een arbeid die nog in de gemeente mag geschieden, zondags en door de weeks, onder jong en oud, wil u die arbeid nog zegenen, nog tot een eeuwige zegen stellen. Wil u vandaag al uw knechten aanvorden met kracht uit de hoogte en geef ze nog met vrijmoedigheid uw woord te prediken. Ontferm u over ons vorstenhuis, over de regering des lands, over al die in hoogheid zijn gezeten. Heren, mogen genade schenken dat ze rekening met u mogen houden. Dat ze ons land zouden mogen voorgaan en mogen regeren naar uitwijzen van uw heilig woord en evangelie. Anders zal toch geen dageraad hebben. Leer ons, leer ook hen, dat de zegen van boven moet komen. Ontferm u over alle wat uw zegen is, hopende en wachtende. Neem onze dank aan voor weldaad die u geschonken hebt in het minder gemeente. Als er een echtpaar 25 jaar in de echt verbonden is geweest, schenk genade, Heere, om onder de weldaden vernederd en verontmoedigd te worden. Om te uit te leren met David, wat zal ik nou den Heere vergelden voor al de weldaden aan ons bewezen. Wij zijn toch geringer dan al die weldadigheid en al die trouw die gekomen te bewijzen. En Heere, gedenk ons vanmorgen. Schenk kracht naar het lichaam, schenk bekwaamheid naar den geest. Mocht onszelf bedienen uit uw nooit verminderde volheid, om uw woord in alle eenvoudigheid nog recht te mogen snijden, tot verheerlijking van uw naam en tot onderwijs van de gemeente. Schenk ons allen in spreken en horen een totaal verbeurde, maar onmisbare zegen, opdat een uitgang van de morgen en van de avond mocht strekken en juichen tot de ere van uw grote, driemaal heilige, nooit naar waarde genoeg volprezen naam. Uit loutere genade vraag het van u, in de vergeving van al onze zonden, die groot en vele zijn, alleen om Jezus wil, op grond van zijn zoenen kruisverdiensten, zie ons aan in hem, die bindende en dankende hoge priester, en hoor en verhoor ons uit genade, alleen om hem. Amen. Gemeent, u vindt ons tekstwoord in uw voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 10, en daarvan de versen 26 aan 27. Marcus 10, vers 26 en 27, waar Gods woord in onze tekst als volgt staat beschreven. En zij werden nog meer verslagen, zeggen tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hun aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Aan de hand van dit tekstwoord, gemeente, wil u aandacht gaan bepalen bij het zalig worden. Om in de eerste plaats stil te staan bij gewillig om zalig te worden. In de tweede plaats bij onwillig om zalig te worden. En in de derde plaats bij onmogelijk om zalig te worden. Het zalig worden. Gewillig om zalig te worden. Onwillig om zalig te worden. Onmogelijk om zalig te worden. Dan laat ons vooraf nog gaan zingen van Psalm 25, vers 4, 5 en 6. Heere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing hen die dwalen, brengen het rechte spoor. Het vijfde vers, loutere goedheid, liefde koorden. En zesde, wie heeft lust den Heere te vrezen? U wordt bekendgemaakt dat aanstaande zondag, zo de Heere willen wij leven, wij 's morgens om 9:30 zelf voor u hopen voor te gaan. En 's middags om 2:30 hoop al u voor te gaan, dominee van Gorssel uit Oude Tongen. Dit in verband dat we 's middags een vacaturebeurt hebben in Oudorp en het nog te veel vinden om 3 keer te preken. Deze week staan alle catechisaties weer gehouden te worden. Er zijn nu al 6 belijdenscatechisanten. Er is nog meer plaats. Als er nog meer zijn, u krijgt nog 1 vrijdag de gelegenheid. Vrijdagavond om 8:00 in Korteweekje 3 verwachten we gaarne allen die weten dat ze belijdenis moeten doen en die het zelf niet kunnen. Laat zich stellen in de weg der middelen. Aanstaande dinsdagavond zal er huisbezoek gedaan worden aan de kerkring. De huisnummers 5, 7, 14, 17, 18 en 20. Aanstaande donderdagavond hoopt de vrouwenvereniging te vergaderen. Dus niet woensdag in verband met dankdag, maar donderdagavond. Deze week wordt er langs de huizen een collecte gehouden voor de kerstfeestviering van de kinderen van de zondagschool. Vanzelfsprekend hoeven dit niet aan te bevelen. Iedereen heeft wat over voor die kinderen en gunt die kinderen met kerstfeest een tractatie en een boek. Dus van harte deze collecte bij u aanbevolen. Onder het zingen van Psalm 25, vers 4, 5 en 6 krijgt u gelegenheid uw gaaf af te zonderen. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is bestemd voor Dakar. De tweede en de derde zijn bestemd voor de kerk. De Heere zegen u en ook uw gaven. had nog af te kondigen dat volgende week in verband met die middagdienst is er om 16:30 zondagschool en om 18:00 s'avonds jongelingsvereniging. We zouden tot u gaan spreken over het zalig worden. Gemeente, wie wil niet graag zalig worden? We zouden toch denken, dat willen toch alle mensen, zalig worden, eeuwig gelukkig worden. Daar heeft toch iedereen alles voor over. Als hij maar zalig zou kunnen worden, zou mogen worden, toch moeten we dat niet te gauw denken. De ervaring leert ons, ook vanmorgen ons schriftgedeelte, dat iedereen niet eens zalig wil worden. We gaan eerst onze aandacht eens bepalen bij iemand die gewillig is om zalig te worden. De Heer Jezus is hier op aarde. Hij maakt zijn rondwandeling over deze wereld. En op die reizen komt daar eens een jonge man naar hem toe. Een zeer voorbeeldige jonge man. Een jongeling staat er wel eens, een jonge man. Hij is dus nog maar tussen de 20 en de 30. En die jonge man, die jonge vriend, is al een overste van de synagoge. Die geeft al leiding in een kerk, in een synagoge, in een of ander dorp. Dat zo jong en dan al op zo'n hoge plaats staan, dat moet toch wel een zeldzame jongeling geweest zijn. Een jongen die zich van kinds af afgezonderd heeft van de wereld. Een jongen die van kinds af bij de schriften geleefd heeft. Een jongen die van kinds af voorbeeldig geleefd heeft. Die waarlijk, we zouden zeggen, toch liefde had tot God. Liefde had tot al zijn inzettingen. Liefde had tot zijn dienst. O, een jongen die ontzettend veel belooft. Als je toch al zo jong overste bent van een synagoge, nog maar een jongeling zijnde, nog niet eens getrouwd. Als dan de overste zijn van een synagoge, oh, dat kan later een van de 70 leden van het Joodse Sanhedrin worden. Als die man op deze ladder zo door mag gaan, wat een geestelijke toekomst heeft deze jongeling dan wel niet. Deze jongen, een fariseer, net als Nicodemus, een overste de synagoge, deze jongen komt naar Jezus toe. U zult zeggen, dat hebben meer mensen gedaan. Wacht even, niet zoveel fariseers hoor. Ja, er kwamen fariseers naar hem toe om strikvragen te stellen. Er kwamen fariseers naar Jezus toe om te kijken of hij de Sabbat niet ontheiligde. Door op de zondag, op de Sabbat iemand beter te maken. Er kwamen fariseers die enkel kwamen uit kritiek. We hebben het ons meer gezegd van deze plaats. Dat zijn de armste kerkgangers die er zijn. Want die gaan altijd zonder zegen naar huis. Gaat die fariseers maar na. Die allemaal enkel om kritiek naar Jezus kwamen. Ze zijn allemaal zonder zegen naar huis gegaan. Dat is gevolg. God weet dat voor hoe we opgaan. Of we biddend opgaan. Of we zijn woord van Gods wegen zouden mogen horen of mogen ontvangen. Heilbegerige zielen, die komt hij te laven, te lessen. Maar niet mensen die met strikvragen komen, die kritisch komen. Oh, gaat de schrift van na, wat is er slecht met die fariseers afgelopen. De Heer Jezus spreekt 7 keer wee over de fariseers. Wee u, gij fariseers en schriftgeleerden. Wee u 7 keer toe. Hier hebben we dus een fariseer die een zeer gunstige uitzondering maakt. Deze man komt naar de Heer Jezus toe, niet met strikvragen, maar met een levensvraag. O, is er zo vanmorgen een in de kerk gekomen? Deze jonge vriend loopt met een levensvraag. Die man die zou zalig willen worden. Niemand die zou nog graag straks het eeuwige leven willen beërven. En hij weet zelf niet hoe. Er zijn ook mensen die het zelf wel weten. Ze hebben een weg die recht schijnt in hun eigen ogen. De schrift zegt ervan, het uiteinde zijn paden des doods. Het is een levensvraag, niet naar de mensen, niet naar de fariseeën, niet naar de schriftgeleerden, maar naar Jezus. Hij heeft van Jezus gehoord. Hij heeft achting voor Jezus. Die acht je hoog. Oh, hij heeft liefde tot een Heere. Hij gaat, en dat is ook een wonder, op klaarlichte dag naar Jezus toe. Net tevoren, kunt u die vorige versen vanmiddag al lezen, heeft de Heer Jezus kleine kinderen die moeders brachten de hand opgelegd en gezegend. Het was dus midden op een dag, want met kinderen komen niet s'nachts. Midden op een dag komt deze jonge overste van een synagoge, deze fariseer, naar de Heer Jezus. Denk daar niet gering over hoor. Er zitten hier mensen in de kerk van morgen die een vrijdagavond niet naar de belijdeniscatechisatie durfden komen. Ze zijn niet geweest. Want ja, wat zal de mensen van zeggen, ik belijdenis gedaan. Oh, ze gaan me vlees en bloed raden. Wat zal de gemeente ervan zeggen, als ik nou gaat? Zo zijn er wat bezwaren. Er kunnen wel mensen zijn hier vanmorgen, dat kan hoor, die zijn er ook verschillende nieuwe tongen, die niet eens gedoopt zijn. Nou, die moesten toch allemaal komen. Als u belijdenis doet, mag u op grond van uw ja-woord gedoopt worden. Laat u dopen, dat teken en zegen verbond aan uw voorhoofd verzegelen. Maar wat zullen mensen zeggen? Oh, daar heb je zo weer. Allemaal mensen die met vlees en bloed te raden gaan. Dat deed deze jongeling niet. Hij ging op klaarlichte dag naar de Heer Jezus toe. Hij vroeg niet, wat zijn de gevolgen? We zouden het heel eenvoudig kunnen zeggen, dit kan zijn promotie voor zijn leven wel eens gedaan maken. Als men toch hoort dat hij naar Jezus gegaan is. Oh, nee man, dan zou het nooit ver meer brengen. Misschien wordt de synagoge straks wel uitgeworpen. Zoals later gebeurt met iedereen die naar Jezus ging. Die werd uit de synagoge geworpen. Deze man gaat dus niet met vlees en bloed te raden, wat wij maar al te vaak doen. Wat zullen de mensen ervan zeggen? Nee, deze man liep met een levensvraag. En die levensvraag dat was, wat moet ik nou doen om dat eeuwige leven te beërven? Hij kon nergens een antwoord op die vraag vinden. En nou geloofde deze man vast dat die grote profeet die gekomen was, Jezus, daar een antwoord op kon geven. En daarom ging hij naar Jezus toe. Hij had dus meer vertrouwen in Jezus als in de fariseeën en schriftgeleerden. Dat waren zijn oude leermeesters. Nee, die kon hem ook het antwoord in geven wat hij moest doen om het eeuwige leven te werven. Wie weet hoe dikwijls hij vroeger op catechisatie gevraagd heeft. En ik kreeg het antwoord niet. Ja, de wet onderhouden. Maar zo kwam hij er niet. En daarom gaat u nu, zoek ons moe en vraag ons moe naar de Heer Jezus toe. Zijn er ook vanmorgen hier die het overal gezocht hebben, die het overal gevraagd hebben, die misschien al 100 boeken nagelezen hebben en nog geen antwoord kunnen vinden? Hoe moet u en ik nou het eeuwige leven werven? Dan is er maar één weg, gemeente, dat is gaan naar die grootste profeet en leraar, den Heer Jezus Christus. Die kan ons onderwijzen in de weg der zaligheid. Daar is hij juist voor gekomen. En door woord en geest komt hij nog te onderwijzen tot op deze dag toe. Deze jongen die komt bij Jezus en hij valt op zijn knieën voor hem neer. Wat een eerbied, hè? Wat een hoogachting. Hij is zelf een overste. Maar hij voelt zich een ondergeschikte van de Heer Jezus. Hij bukt voor hem in stof der aarde. Iets zeldzaams
dat een overste van een synagoge zo tot Jezus komt. Ik ken er nog eentje, u ook, Nicodemus. Was ook een fariseer. Kwam ook tot Jezus, maar niet overdag. Om de vrezen der Joden kwam hij s'nachts. Ging hij s'nachts maar. Nou, deze jongen trekt zich van al die Joden niets aan. En deze gaat op klaarlicht een dag aan de Heere. Mag het gemeente een voorbeeld voor ons zijn. Het is een bewijs dat deze jongen gewillig is om zalig te worden. Hij stelt zich in de weg om met zijn vraag naar de Heere te gaan. Een betere weg is er toch niet? En een betere leermeester is er ook niet. Mag het voor ons allen een voorbeeld zijn. We hebben gezegd, gewillig om zalig te worden. Want hij gaat naar Jezus. Naar wie moet u anders toe gaan? Petrus zegt, tot wien zullen we anders gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. In de tweede plaats is deze jongen gewillig om zalig te worden, want hij leefde naar de wet. Als hij bij Jezus komt, dan zegt hij, goede meester, wat doen we? Wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te werven? Om dat nou deelachtig te worden. Niet te verdienen. Dat vraagt hij niet. Om het ontvangen. Want een erfenis kun je niet verdienen. Een erfenis die drijf je. Wat moet dan doen om dat te beërven? Om een erfgenaam te worden van het eeuwige leven. Hij begon met te zeggen, goede meester. En dan begint de Heer Jezus met die man een klein onderwijs te geven. Vriend, niemand is goed, wat noem je mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Is dan de Heer Jezus niet goed? Er staat toch dat hij zonder zonde was. Dat er geen bedrog in zijn mond geweest is. En toch wil de Heer Jezus niet dat hij aangesproken wordt als goede meester. Waarom? Wel, nou moet u even niet kijken naar Jezus, want inderdaad, hoor, dat zijn we allemaal wel eens. De Heer Jezus is een goede meester. Maar deze jongen ziet Jezus verkeerd. Deze jonge vriend ziet de Heer Jezus niet als de Zoon van God. Hij erkent hem niet als God. Hij ziet in hem een meester, een leermeester. Wel een beetje beter en wijzer als de fariseeërs en schriftgeleerden, maar toch een onderwijzer. Goede meester, wat doende, zal ik het eeuwige leven werven, omdat hij hem niet erkent als God. Daarom wijst Jezus dat predicaat af. Niemand is goed dan één, namelijk God. Had hij hem als Zoon van God erkend, dan had Jezus dus niet afgewezen. Want als God is hij wel goed. Niemand is goed dan één, namelijk God. Onthoud dat. Wij praten zo gauw over goede mensen. En dat is een goede dominee. En dat is een goede gemeente. Nou, hier zegt de Heer Jezus. Die neemt ze aan met elkaar. Niemand is goed. Geen dominee, geen gemeente, geen kerkgangers. Niemand een nieuwe tong vanmorgen. Ja, daar staat hij toch. Daar horen we allemaal bij. Niemand is goed dan één, namelijk God. Die alleen is goed. Wij zijn toch allen afgeweken. We zijn toch allemaal zondaren. Allemaal verdorven. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. In ons woont toch geen goed, met ons vlees niet. Als we ooit nog goed doen, dan groeit het niet op deze akker. Van deze boom geen vrucht in de eeuwigheid. Maar uw vrucht is uit mij gevonden. Daarom geldt voor ons allen, niemand is goed, hoor. Wij zijn kwade bomen die kwade vruchten voorbrengen. En als u ooit een goede vrucht voor mag brengen, is het genadevrucht. Een vrucht als gevolg van de genade van de Heer Jezus Christus. Is uw vrucht uit hem gevonden. Goede meester, niemand is goed dan één, namelijk God. En dan gaat Jezus die jongen antwoord geven. Onderhoud de geboden. Hij noemt hem de geboden van de tweede tafel van de wet. niet precies in de volgorde zoals die hebben voorgelezen uit Exodus 20. Maar wel zijn dezelfde 6 geboden. Hij stelt hem dus voor de spiegel van de tweede tafel der wet van de liefde tegenover de naaste. Waarom? Wel, dat is het makkelijkste na te komen. Als wij nog niet eens nakomen de tweede tafel van de wet, hoe moeten we ooit aan die eerste tafel toekomen? Als we onze naaste die we kennen, met wie we leven, omgaan nog niet lief hebben, hoe moeten we dan God lief hebben die we niet kennen? De Heer begint met de makkelijkste examenvraag te stellen. Hij gaat dan examineren, onderzoeken. Jongen, onderhoud de geboden en gij zult leven. Dat heeft Mozes ook geleerd. Doe dat en gij zult leven. Is dat waar? Misschien denkt hier al lang iemand, ja, maar al zou nou die jongen al die geboden onderhouden, kan hij daar een hemel daarmee bereiken, verdienen het eeuwige leven werven? Ja, het staat in de schrift. Als er één mens zou wezen die al de geboden volkomen zou houden, zou die zalig worden. Maar goed, luister wat ik zeg hoor. Als er één zou wezen, weet u waar dat ging? In de stade rechtheid. Toen kon Adam en Eva door het werkverbond zalig worden. Door het onderhouden van de geboden Gods. Wat God hun gebood en verbood. Toen hadden ze in die weg zalig kunnen worden. Maar gemeente, daar hebben we het nou juist. Sinds dat wij van God afgevallen zijn, kunnen wij die geboden niet meer houden. Niet volkomen houden. Ja, maar deze jongen had het zeer ver gebracht. Als de Heer Jezus zegt, onderhoud de geboden en wilt leven werven, dan, och, die jongen wordt eigenlijk een beetje bedroefd hoor. Alweer die wet. Dat zei die fariseer ook al. Alweer die geboden. Dan zegt de jongen tegen de Heer Jezus, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Dat is toch wel een voorbeeldige jongen. Is er ene jongen hier die dat zeggen kan, een meisje, ene man of vrouw, al de geboden van die tweede tafel, die heb ik onderhouden van mijn kindse jaren af. Wat heeft die jongen apart geleefd? Afgezonderd geleefd, afgezonderd van de wereld. Hij is nooit meegegaan met al die verlokkingen en verleidingen ook van die tijd. Hij heeft geleefd naar de geboden van de Heere. Al die dingen heb ik onderhouden. Wat lezen we dan? Dan staat er in Matthäus, Jezus beminde hem. Jezus hield veel van deze jongen. Dat lezen wij maar 3 keer in de schrift, dat hij mensen beminde. Hij had Johannes lief, Lazarus en hier deze rijke jongeling. Dus denk daar niet gering over. De Heer Jezus die bemint die jongen, want hij weet, is waar. Die jongen heeft tenminste, voor zover een mens dat kan, heeft hij getracht naar de geboden Gods te leven, te handelen en te wandelen. Hoe ver is hij ons daarin vooruit? Oh, de tijd die wij beleven, dat is een tijd met mensen die nemen het niet zo nauw met die wet van God. Die kijken niet zo krap als deze jongen. Ze zouden hem uitlachen. Wat een vrome jongen. Nee, zeg, dat zo stipt moet gaan leven. Eerlijk is die jongens en meisjes. Zou jullie zo'n jongen als vriend willen hebben? Ik denk het niet. Die leeft veel te stipt. Die gaan nooit ergens mee naartoe. Wat zijn nou zo'n saai jongen. De Heer Jezus bemint hem hoor. Die bemint deze jongen om zijn uiterlijke vroomheid. Het is niet voldoende, maar toch bemint hij hem. Dat die jongen zo getracht heeft voorbeeldig te leven. Gewillig om zalig te worden. Hij ging naar Jezus, hij leefde naar de wet. En nog één gedachte, dan gaan we ons eerste punt afsluiten. Dat hij voelde een tekort. Er staat in Matthäus 9 dat u vraagt, wat ontbreekt mij nog? Ik heb die geboden onderhouden, maar dat is niet voldoende. Ik mis de vrede van God in mijn hart. Ik mis het leven. Dat beginsel van het eeuwige leven, dat mis ik. Wat ontbreekt me nog? Hoe kom ik eraan? Deze jongen, die voelt een tekort, gemeente. Hoe zijn wij nou vanmorgen hier naartoe gekomen? Er zijn wat mensen op de aarde die tevreden zijn met hun uitwendige kerkelijke leven. We gaan naar de kerk. We sturen onze kinderen naar zondagsschool, naar de christelijke school, naar catechisatie. We zijn lidmaat geworden. Oh, ze vragen nooit, wat ontbreekt me nog? Maar ze zijn tevreden met al wat ze zijn en met al wat ze doen en gedaan hebben. Deze jongen, die voelt nog een tekort. U niet? Zou u nou, gemeente, wie u bent, zou u nou vandaag zo, als u hier zit, God kunnen ontmoeten? Is er nou geen één tekort bij u? Deze jongen had een tekort. Wat ontbreekt me nog, heren? Hij wist het zelf niet. Hij voelt het wel. En u gaat het vragen aan de heren. Hij komt op klaarlichte dag om dat te vragen. Heren, wat ontbreekt mij? Hij hield dus aan op hopen tegen hopen. Een veelbelovende jongeling. Waarvan we, als we hem zien zoals we hem nu getekend hebben, moeten zeggen, als er toch één is die gewillig is om zalig te worden, is het deze jongen. Hij kwam tot Jezus, hij leed naar de wet, hij voelde zijn tekort. Onze tweede gedachte is, onwillig om zalig te worden. Wat ontbreekt me nog, nu? Hij was aan het goede adres. Als er één was die kon zeggen wat hem ontbrak, dan was het een Heere. De kender harte en de proever der nieren, die dwars door het hele leven van deze jongen heen zag. O, de Heere, hij kent die jongen. En de Heere, die gaat hem een antwoord geven. De Heere zegt tegen die jongen, jongen, één ding ontbreekt je. Weet je wat je doen moet? Je moet naar huis gaan en je moet alles verkopen wat je hebt. En hoeft niet weg te gooien, maar dan moet uitdeel naar armen. En komt dan terug en volg mij. Word dan mijn discipel, mijn volgeling, mijn leerling. Dat is de les, het onderwijs, dat deze man van Jezus krijgt. Een hele korte preek. Maar met een inhoud zo groot, gaat heen, verkoop alles wat je hebt, deel het uit aan de armen, kom terug en volg mij. Daar staat wel in. Een korte preek, rijk aan inhoud. Oh, wat zal de reactie zijn bij deze jongen? Wel, gemeente, hij belooft toch zoveel. We hebben gezien hoe gewillig om zalig te worden. Maar och, wat kan het kort in korte tijd veranderen? Er zitten hier landbouwers. Ze hebben misschien wel eens beleefd, van de zomer niet hoor. Ze hebben misschien wel eens beleefd dat ze s'avonds gingen kijken bij hun land. O, wat stond dat graan mooi. Morgen gaan we maaien. Zo rechtop. Het is rijp. De aren gaan omhangen. Morgen zitten de machine erin. En s'nachts kwam er toch een onweersbui. Een stortbui. Een wervelwind, heel de akkergraan lag plat gewaaid en plat geslagen. Ene nachttijd veranderd. Die veelbelovende akker, daar ligt het nu. Ik denk, om een ander beeld te noemen, er zijn hier niet veel schippers. Ik denk aan een zeeman die met zijn schip rijk beladen de haven nadert. Wat is die blij? Na een reis van weken en maanden, eindelijk de haven zicht.
behalve thuiskomst. En daar komt, er steekt een storm op. En het gezicht van de haven, vlak bij de kust, daar vergaat het schip. Dat gebeurt, die voorbeelden zijn genomen uit de praktijk nu. Zo was het ook met deze jongen. Oh, hij leek wel, als ik die vergelijking mag doortrekken, op een stuk graanland dat er zo mooi rechtop staat, waar je zo kan gaan maaien. Hij leek wel op een schip dat bijna in de haven was. Inderdaad hoor, hij was niet ver van het koninkrijk van God. Hij zat dichtbij. Jezus beminde hem. Hij ging naar Jezus, hij leefde naar de wet, hij voelde zijn tekort. Wat is die jongen dicht bij het koninkrijk der hemelen? En toch nog niet binnen. Als de Heer Jezus tegen hem zegt dat hij naar heen moet gaan en alles moet verkopen wat hij hebt, uitdeel in de armen en terugkomen om hem te volgen, dan schrikt die jongen zo van dat woord van Jezus. Hij zegt niets meer. Hij bedankt niet eens voor het antwoord. Hij draait slecht om. En moet je eens kijken. Daar gaat hij wenende weg. Hij ging bedroefd heen. Hij weende over zijn eigen. Dat hij zo hard was. Dat hij zo onbekeerlijk was. Dat hij zo dicht bij koninkrijk der hemelen niet in kon gaan. Want hij had vele goederen. De Heer Jezus had hem eerst gesteld voor de geboden van de tweede tafel van de wet. Naaste liefhebben, gij zult niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, niet liegen. Al die dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Nu gaat de Heer hem zetten met het ene antwoord. Gaat heen, verkoop alles wat u hebt en geef het de armen. En kom terug en volg mij. Nu gaat de Heer hem zetten, let goed op gemeente, voor de eerste tafel van de wet. Om God lief te hebben boven alles. Boven zichzelf, ook boven zijn geld en zijn goed en zijn goud. Die tweede tafel van de wet had hij onderhouden. Van zijn jeugd af aan. Maar nu de Heer hem zet voor de eerste tafel van de wet, nu zakt hij zijn baksteen. Er staat in de schrift op 1000 vragen niet één antwoord. Op dit ene onderwijs, dit ene raad van Jezus, er volgt geen antwoord meer op. Hij draait zich om, hij gaat bedroefd heen. Onwillig om zalig te worden. Wij dachten dat die jongen zo gewillig was. Dat dachten we allemaal. Hij ging naar Jezus, levende de wet. Hij vroeg wat hem ontbrak. En nu blijkt hij niet te willen. Nu de Heere zegt, je hoeft maar één ding te doen. Nou, als we nou eerlijk zijn gemeente. Ik denk hoor, dat er bij ons nog veel meer aan ontbreekt. Als één ding. Bij hem ontbrak er maar één ding aan. Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat je hebt en geef de armen en kom terug en volg mij. O, die jongen, als je het hoort, dan blijkt hij niet te willen. Hij kon wel. Iedereen kan toch al wat je heeft verkopen. Het geld uitdeel aan de armen en terug kon Jezus te volgen. Hij kon dus wel, maar hij wilde niet. Onze tweede gedachte was dus onwillig om zalig te worden. Waarom? We zullen ook in kort met 3 punten toelichten. In de eerste plaats, omdat het hem ontbrak aan zelfkennis. Deze jongen, die eerst zo heel gewillig voordeed, dacht dat hij wilde. Maar hij kende zijn eigen nog niet. Toen de Heere hem door het ene antwoord aan zichzelf ontdekte, oh, toen schrok hij van zijn eigen. Nee, hij zat met 1000 banden vast aan zijn geld en aan zijn goed en zijn goud. Had vele goederen, was rijk. Nee, dat verkopen, uitdeel naar armen. Naar zijn arme discipel die niks heeft Jezus gaan volgen. Nee, gemeente, die prijs was te zwaar. Hij wou graag het eeuwige leven werven. Maar dit offer was te zwaar. Dan liever niet zalig worden.
Oh, hoe is dat ons?
Eist de Heer hier niet te veel? Verkoop alles wat je hebt. In het Oude Testament moest men toch 10% geven aan de dienst des Heren. 10% voor het houtvak voor een woensdag. Hebben we een goede zomer gehad, landbouwers? Is er 10% bij voor de Heren?
Ja, dat is dus de maat die in heel de schrift voorgeschreven wordt.
10%. De Heere vraagt hier geen 10%. De Heere vraagt aan deze jongen 100%. Mag dat? Natuurlijk. Want de wetgever staat boven de wet. De wetgever kan dus een ander voorschrift doen als in de wet staat. Jezus staat boven de wet. Hij zegt niet tegen de jongen, nou mooi 10% gaan verkopen. Hij zegt ook niet, nou moet je de helft gaan verkopen. Waarom niet?
Moet even luisteren.
Als deze jongen de helft had moeten verkopen en uitdelen aan de armen, dan had hij nog de helft overgehouden. Had hij zeker gedaan. Maar dan had hij zijn hart niet aan de Heer gegeven, maar op die andere helft gezet. Was hij nog vaster gezitten aan de rest van zijn geld. Kijk, de Heer kent hem door en door. Dat is nou juist zijn boezemzonde. Dat hij gierig is. Dat hij zijn geld zo vast zit. En daarom weet de Heer, er is voor deze jongen maar één weg. Dat is alles verkopen. En uitdelen. Verkoopt al wat je hebt en geeft voor de armen. Dat wil nou niet zeggen, gemeente, dat u nou alles moet gaan verkopen. Moet je de schrift goed verstaan, hoe vroeger waren de bedelmonniken in de Romeinse kerk, die verkochten alles en die gingen als een bedelaar door het leven heen en dachten dan, nou worden we straks zalig. Op zichzelf opgelegde armoede, nee. Weet je wat de Heer nou bedoelt? Wij moeten overal met ons hart af. Je mag gerust een huisje hebben, je mag een stukje land hebben, je mag een winkel hebben, je mag een boerderij hebben, als je hart er maar niet op zit. Dat is nou het punt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Waar zitten we met ons hart aan vast? We mogen gerust wat bezitten. Als we wat bezitten, als niet bezittende. We zijn er maar rentmeester over. Zo mogen we het hebben. Om het te zien, het is van de Heere. Ik mag het nou van hem beheren. Gebruiken. Deze jongen zat er zo vast dat een Heere wist, kon niet meer minder. Hij moest alles verkopen. En die eis is te zwaar. Hij zat aan zijn geld vast en zijn goed. Waar zitten wij hem vast? Want och gemeente, we hebben allemaal wat hoor. Die oude dominee Zand hebben we vroeger mogen kennen. Die zei altijd, ieder mens heeft een pop waarmee die speelt. En wat is nou die pop van ons? Die moeten we kwijt. Vraag bij deze jongen, al zijn geld en zijn goed. Zolang hij met die pop speelde, was er geen plaats voor Jezus en zijn genade. Al nog enkel uit genade zalig te worden. Kan ook zijn dat ons geld is. Het kan zijn dat onze eer is. Het kan zijn dat onze naam is. Het kan zijn dat onze hobby's zijn, onze liefhebberijen zijn. Een ander gaat erop in amusement en sport. Weer een ander gaat op in vroomheid, in deugd. Oh, wat heeft een mens niet. En dan moet hij nou met zijn hart af. Om arm te worden. Armen komt de Heer met goeden te vervullen. En rijken zendt die leden weg. Nee, hier niet hoor. De Heer zendt de jongen niet weg, maar de jongen gaat zelf weg. En bedroefd geworden zijnde over dit zijn woord, ging hij heen. Hij loopt zelf weg, hij wil niet zalig worden. Het ontbrak hem aan zelfkennis. Het ontbrak hem ook aan de kracht om die aardsgezindheid te weerstaan. Je hebt mensen die denken, oh, maar ik kan dat wel. Oh, wij zijn dat vlees toch zo zwak. Ontzettend. Waar zit de mens niet aan vast? Ik meen niet als meer gezegd heb, mag nog een keer zeggen. Van die vrouw die een dominee op bezoek kreeg op een morgen. En ze zegt, ik ben zo makkelijk gesteld. Ik ben overal los van. En hij dronk daar een kopje koffie mee bij die vrouw. En toen die klaar was, liet die kop een schoteltje zomaar vallen. En het viel kapot. Maar oh dominee, wat doe je nou? Het is er een van het mooie servies. Wel vrouw, u bent toch overlost van? Ze zat toch vast aan één kop en schoteltje. Wij zijn niet los hoor. Oh nee, ze zat vast aan een mooie servies. Waar zitten wij aan vast? Eén ding ontbreekt u. Kijk, dat is nou net misschien de oorzaak waarom wij niet verder komen op de weg der zaligheid. Waarom wij het eeuwige leven niet vinden, de zaligheid niet vinden, omdat we nog ergens aan vastzitten waar we aan moeten. De Heer ontdekt in ieder van ons maar aan een zwakke punt bij ons. Wat bij deze jongen zijn geld en zijn goed. En hij had niet de kracht om daar een afstand van te doen. Nee, liever rijk door de wereld gaan en voor eeuwig verloren. Als aan door de wereld gaan en eeuwige leven werpen. Er was eens een kind van God. Een godvrezende man. Het is al gebeurd vroeger in Engeland. Ik heb het eens gelezen in een boekje. En de bliksem trof die man zijn huisje. En dat verbrandde helemaal. En weet je die man toen zei? Heere, ik dank u dat mijn huisje hebt laten verbranden. Want het was mijn afgod. Echt gebeurd. Het was mijn afgod. Ik zat vast aan het huisje. Altijd voor gewerkt, eindelijk had hij een huisje. Dat was zijn afgod. Hij moest die afgod kwijt. Toen dankte die God toen hij kwijt was. Kijk, die man had kracht om die aardzinnen te weerstaan met mijn God eens. Deze jongen had die kracht niet. Het ontbrak hem een kracht om een weerstand te bieden aan die aardsgezindheid. En het derde punt van zijn onwilligheid kwam openbaar, dat het hem ontbrak in een volkomen overgave aan den Heere. Nou moest hij alles loslaten, verkopen en dan terugkomen den Heere vervolgen. Nee. Die eis was te zwaar. Om dan toch als een arme discipel die niets heeft achter Jezus aan te gaan, om nog enkel maar van gegeven te gaan leven, en dan moet je zo rijk geweest zijn. O gemeente, is dat geen beeld voor ons allemaal, want van nature zijn we geestelijk rijk hoor. We zijn rechtzinnig opgevoed, we kennen de schrift, we hebben dit en we hebben dat. We zijn veel te rijk om als een arme leerling achter Jezus aan te gaan leven. En dan moeten we al die rijkdom kwijt, de grond eruit verliezen, het leven eruit verliezen, de hoop eruit verliezen, om als een arme leerling achter Jezus aan te komen. Kom terug en volg mij maar. Dan zullen we het eeuwige leven werven. Want waar de Heer binnen gaat, zullen zijn discipelen volgen. Hij is de deur. Hij is de weg. Hij is de herder. En de schapen volgen hem. Deze jongen. Hij geeft zich niet onvoorwaardelijk aan de Heer over. Oh, dat is onnodig, gemeente, voor ieder mens. Die onvoorwaardelijke overgave aan God. Naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Om in de handen des Heeren te vallen. Er is nog nooit een geweest die daar spijt van gehad heeft. Deze jongen doet het niet. Nee hoor, alles loslaten. Onvoorwaardelijk overgeven en volgen? Nee hoor. We hebben u al bepaald bij Abraham. Abraham die gaf zich onvoorwaardelijk over aan de Heere. En ging volgen, niet eens weten waar die komen zou. Moest hij maar afwachten. Deze jongen doet het niet. Het ontbreekt hem aan de gezindheid om zich volkomen over te geven aan den Heere. We hebben gezien een jongen die gewillig was om zalig te worden. Zo leek het. We hebben een tweede plaats gezien, een jongen die niet wil. Als de Heer Jezus zegt, moet hij zalig worden, dan zegt hij nee. Dan keert die jongen, gaat hij weg.
Onwillig om zalig te worden, gemeente.
Hebben wij onze naam gehoord toen dat eerste punt verklaard werd? Gewillig om zalig te worden. Hebben wij onze naam horen noemen toen dat tweede punt verklaard werd? Onwillig om zalig te worden. Komt misschien de Heer ons hier te tekenen? Dat we straks bedroefd naar huis gaan. Ik zou zo graag willen. Nee, en toch niet. En toch niet, want ik wil niet loslaten waar ik aan vast zit. Ik wil alles wat ik zelf heb houden. En dat kan niet, laat los. En gij zult losgelaten worden. Verkoop al wat je hebt en je schatten met een hemel. Deze jongen, daar gaat hij bedroefd weg. Was hij maar niet zo rijk geweest. Arme jongen. Laten we eerst gaan zingen. Uit Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train. Graag op dat spoor mijn wankelende gangen. Wat er verder volgt, Psalm 119, vers 18. Is weggegaan en de Heer Jezus gaat zijn discipelen wat nader verklaring van deze zaak geven. Hij zegt de discipelen, wat kan toch iemand die rijk is moeilijk zalig worden? Ja, en dan begrijpt hij het niet goed. En dan zegt de Heer eroverheen, wat kan iemand die op zijn rijkdom zijn vertrouwen zet? Op zijn geld, op zijn goed, op zijn vroomheid, op zijn gerechtigheid, die daar zijn vertrouwen op zet, wat kan die moeilijk zalig worden? Als we ons hart daarop zetten, daar vastzetten, daar grond van maken, dat ons leven is geworden, oh, wat kan die moeilijk zalig worden? Ja, de Heer Jezus zegt zelf, het is lichter, het is gemakkelijker dat een kemel, een kameel gaat door het oog van een naald, dat een rijke in koninkrijk der hemelen ingaat. Een kameel, een kemel of een kameel, is het grootste dier daar in Israël, die woestijnreiziger. En het oog van een haalt is toch een van de kleinste gaatjes die er is. Nu kan nog veel makkelijker een kameel door het oog van een haalt, dat een rijk in een koninkrijk der hemel ingaat. Hoe is dat nou mogelijk, gemeente? Een kameel staat wel bekend dat een grote dier door een klein poortje gaat.
Want als hij bij een stad komt en die poorten waren vroeger niet hoog, dan ging hij op zijn knieën liggen. Om op zijn knieën door die poort te gaan. Als hij nog niet door kon, liet hij eerst zijn last afladen. Oh, wat een beeld voor ons, hè. Dat kleine poortje, die enge poort, heb je nooit gezien? Daar kunnen we alleen maar op onze knieën door. Als we al onze last kwijt zijn. Niet lopende, op je knieën. En dan alles eraf. Een arme, naakte zondaar op zijn knieën kan door de poortje in die stad binnenkomen. Zoals die kameel binnenging in Jeruzalem. Maar een poort is veel groter als het oog van een naald. Nee, dat is toch onmogelijk? Nou, dat bedoelt een heer nou net. Er zijn schriftverklaarders, die gaan het een beetje verdraaien. En dan zeggen ze, je moet hier lezen, dat het is lichter dat een kabel gaat door het oog van een naald. Dan maken ze van een kabel, dan drink je toch aan een naald, is een hele dikke draad. Nee, gemeente, de Heere heeft zich niet vergist. De opperste wijsheid kan zich nooit vergissen. Er staat hier, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan een rijk en koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggen tot elkander. Wie kan dan zalig worden? Als dat dan waar is, dat een kameel nog makkelijker gaat door het oog van een naald, dan een rijk in de hemel ingaat, wie kan er dan zalig worden? Misschien hebt u ook zitten luisteren. Eerst kreeg u moed toen u hoorde van een jongen die gewillig was om zalig te worden. Maar bij de verklaring van het tweede punt zakt uw moed steeds verder naar uw schoenen toe. Oh, ik dacht dat ik al wilde. Maar als die jongen nou niet wil, wil ik dan wel. Misschien is al uw moed al in uw schoenen gezakt. Misschien bent u nou vanmorgen net zo wijze discipelen. Wie kan er dan nog zalig worden? Ik weet het niet, meneer heren. Wel, dan geeft de Heer Jezus hier het antwoord. Het antwoord in onze tekst, wie kan dan zalig worden? Vers 27. Doch Jezus hun aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Als Jezus ziet dat ze bedroefd worden, treurig geworden zijn door dit woord. Eerst, en dan lees je het in vers 26. Ze werden nog meer verslagen, o gemeente. Is er nou één hier aanwezig die treurig geworden is over deze preek? Over dit woord van God? Is er één hier die nog meer verslagen is geworden? Maar dominee, hoe moet het dan? En Jezus, hun aanziende, hij laat ze heus niet zomaar weggaan. O nee, hij is gekomen om te onderwijzen en zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is de grootste profeet en leraar. En Jezus hun aanziende zeide, discipelen moest luisteren, bij de mensen is het onmogelijk. Daarom tekende de Heer Jezus dat beeld van die kameel. Het is toch onmogelijk dat een kameel gaat door het oog van een naald. Dat kan toch nooit. Nu, zo onmogelijk is het dat een mens van mensen kan door een mens alleen zalig wordt. Zo onmogelijk van onze kant. Bij de mensen is het onmogelijk. Maar, en dat is nou het evangelie. Dat is nou die blijde boodschap. Maar niet bij God. Het is bij de mensen wel onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Onze laatste gedachte was, onmogelijk om zalig te worden. Dat zijn nou niet mijn woorden. Want dan zou u misschien zeggen, wat een dominee hebben wij. Die preekt dat de mensen niet zalig kunnen worden. Nee, ik mag u alleen maar doorgeven het woord van Jezus. En die heeft gezegd, bij de mensen is het onmogelijk. Dat zegt nou de grootste profeet en leraar. De alwetende Zoon Gods. Wij leven een tijd
dat een mens dat niet meer leren. Je moet geloven en je moet aannemen. Oh, en een mens is toch van goede wil. Men leert ook dat men tegenwoordig een vrije wil heeft. Wat is die leer in strijd met het woord van Jezus? Men leert dat de mens het nog doen kan. En Jezus zegt, bij de mens is het onmogelijk. Dat wil niet zeggen dat wij niet zalig kunnen worden. Maar daar hebben we God voor nodig. Zonder God zal er geen één mens zalig worden. Bij de mens onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Onze derde gedachte willen we ook even nog een kort bij drie zaken stilstaan. Wat is nou de oorzaak van die onmogelijkheid? Ten tweede de beleving en ten derde de oplossing van de onmogelijkheid. De oorzaak van die onmogelijkheid, daar kan ik heel kort in zijn, die ligt in het paradijs. God had ons geschapen dat wij zelf zalig konden worden door te doen wat God zei. Toen kon het wel. Toen kon een mens door zijn eigen doen en laten zalig worden. Maar sinds de val in paradijs geldt, bij de mensen is dat onmogelijk. Wij kunnen niet meer door ons werken, door ons bidden, onze deugden, onze plichten, de hemel verdienen. We zijn hier rooms. En al leerde Rooms dat, het is ook een eeuwige mislukking. Nee, bij de mensen is dat onmogelijk. Hebben we het ooit in leren zien? Zijn we ooit in het paradijs terechtgekomen? Daar ligt nou de oorzaak van de mogelijkheid. Als we dat terecht mogen komen, dan gaan we Adam de schuld niet geven. Maar dan worden wij Adam. Heer, ik heb u verlaten. Ik heb mij beroofd van al die gaven die ik bezeten heb. Het is mijn schuld dat ik de beeld van u kwijt ben. Ik, die Adam. Daar ligt nou de oorzaak van de onmogelijkheid. In het paradijs. Onze tweede gedachte was de beleving van de mogelijkheid. Kijk, dat is nou nodig. Dat we dat hier op aarde leren beleven. Want er zijn mensen die zijn rechtzinnig in de leer. Die zeggen net als Jezus hier, oh, bij de mens is het onmogelijk. Maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Maar het zit in haar hoofd. En ze hebben het nooit beleefd met haar hart. Dat is verschil. Misschien zeg je ook wel, och dominee, ik kan me niet bekeren. Het is van mijn kant onmogelijk. Hoe weet u dat? Heb u dat anderen horen zeggen, dat ik me napraat, of het zelf beleefd? Dat is het grote verschil. Napraten is makkelijk, dat is goedkoop. Daar kom je geen stap verder mee. Dan blijf u op uw bank van lijdelijkheid zitten. En dan gaat uw eigen schuld verloren. Breng ze hier die niet gewild hebben. Die jongen die wou niet. Hij ging zelf weg. Nou moeten wij de onmogelijkheid gaan beleven. Dat wat we ook doen. Hoe we ons ook inspannen. Hoe we ook worstelen. We kunnen niet met een hemel opklimmen. We kunnen die schuld nooit bij God aflossen. We kunnen niet eens meer zonder zonde gaan leven. Onmogelijk, zeg. Hoe moet het aan gemeente? Wel, het is van onze kant onmogelijk. Dat moet nou beleefd worden om het op te geven, om het van onszelf te verwachten. En het net aan de andere kant uit te gaan werpen, want alle dingen zijn mogelijk bij God. De oplossing van de onmogelijkheid ligt achter de beleving van de onmogelijkheid. Als we eerst mogen beleven, nee. Nou is het voor mij verloren. Kan niet. Oh, waar van onze kant niet meer kan. Daar kan de Heere die onmogelijkheid gaan oplossen. In de ontsluiting van de mogelijkheid. In de Heere Jezus Christus. Die God gegeven heeft. Om door hem die zondaar zalig te maken. Die God gegeven heeft. Om voor die zondaar de wet te vervullen. Die God gegeven heeft. Om voor die zondaar de straf te dragen. De schuld te voldoen. Die volkomen zaligmaker. Ja. In de openbaring van de Heer Jezus Christus. Aan het hart van die zondaar. Ligt de oplossing van de onmogelijkheid. Oh. Maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Door u alleen. Zie je wel? Niets van mij dus. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Daar is de oplossing van de mogelijkheid om ooit zalig te worden. De beleving dat het in onze kant niet meer kan. En dan dat onvoorwaardelijk overgeven aan de Heere. Val me plat voor God neer. Heere, hier lig ik rechtvaardig geworden. Maar kan ik nog behouden worden? Is er nog een weg en een middel? Is er nog genade? O, daar ligt nou de oplossing. Niet bij ons, maar bij God. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Hun zonden hun niet toerekenende. God heeft gedachten des vredes gehad. God heeft zo lief de wereld gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Als een ieder die in hem gelooft, niet verdervend eeuwige leven hebben. Het komt van boven. Dat is de rijkdom van de prediking van de evangelie. En God staat nou te wachten op onwilligen. Om ze gewillig te maken. Op mensen die het niet meer kunnen. Om wat wij niet kunnen te doen. Och, we kunnen het niet en we hoeven het niet te doen. Want het is volbracht. Hij heeft zijn zoon gegeven tot een volkomen verzoening. Voor al de zonden, voor degene die door hem tot God gaan. Gemeente. Het zalig worden. Wie wil wel niet graag zalig worden? Wie wil dan niet graag het eeuwige leven beërven? Nu, mag u dit onthouden van deze preek? Dan moet u buiten uzelf gaan zoeken. Die jongen wel zelf doen. Nee, dan moet u alles loslaten waar uw hart op zit, waar u grond van maakt. Om te capituleren, u onvoorwaardelijk aan God over te geven. Om de zaligheid te mogen ontvangen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Een gegeven koning. Een geschonken borg. Een geopenbaarde middelaar. Wat onmogelijk is bij de mens is, mogelijk bij God. Dat wil God nog doen, dat doet hij nog. Door middel van de prediking in het woord en de werking van zijn geest. Om plaats te maken voor die enige weg de zaligheid in harten van zondaren. Alleen zo kunnen we zalig worden. Alle dingen zijn mogen bij God worden. Twijfel wel aan uzelf. Maar nooit aan God. Wanhoop aan uzelf. Maar wanhoop nooit aan God. Want wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. O Heere, zo mochten wij aan de morgen van deze nieuwe dag hier weer een ogenblik zijn in uw huis rondom uw woord. We mochten stilstaan bij het zalig worden. O, dat laat u nou verkondigen. Dat er nog zaligheid is op voor mensen die van u afgevallen zijn. Voor zondaar op de aarde. Dat ze zalig kunnen worden niet door zichzelf, maar door een ander. We hebben het gehoord, Heer, vanmorgen. Wil u zelf het toepassen, heilig, in ons aller hart. Hoe dat die jonge man gewillig was. Maar ook hoe hij bleek onwillig te zijn. Toen u zei wat hij doen moest, toen wilde hij niet. Hij had er die prijs niet voor over. En dat hebben wij van nature ook niet. We willen niets loslaten om u te vinden. We willen niets verlaten om de zalig en eeuwige leven te mogen vinden. Och, wil u onszelf doen los doen laten. Om alles achter te laten en los te laten wat ons hart en vast zit. Om als een arme uitgeschudde zondaar aan uw voeten terecht te komen. Als een bedelaar. Of u ons nog genade wil schenken. Vergeving, verzoening. Of u ons wil schenken het eeuwige leven. Hier in beginsel. En straks in zijn volkomenheid. Zegent uw woord. Verzoen het onze. Ontferm u over ons allen naar de rijkdom uw genade en mocht ons vanavond nog samen willen brengen als die raad kan bestaan om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 139 vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Hetgeen ik denk niet tot uw eer, dat kroeg me zie of mij gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks goed. En doe me toch met vaste schreden den weg der zaligheid betreden. Psalm 139 vers 14.
Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij of blijven met u allen. Amen.